En ik ook even mee. De Heer spreekt. Amen. En een goed verstaander hoort dat hij eigenlijk al door de hele dienst aan het spreken is. Het begon eigenlijk al in de voorbeden. En vanochtend de getuigenissen die we horen inderdaad. Dan spreekt de Heer en ook in de liederen komt het terug. Geef ons hart. En deze ochtend het woord dat ik wil brengen, dat spreekt ook. Ja, sta ik er goed op?
Ja, bijna
lachen. Ja? Oh, geweldig. Hoe mooi is dat? En deze ochtend ook. Deze ochtend hoorde ik eigenlijk al heel veel terugkomen. Inderdaad, wat ik versta dat ik mag brengen deze ochtend. Het woord van de Heer. Volgens mij galmel ik een beetje. Heb ik wat galm? Krijg je uitslag van mij? Ik hoop het niet. Dat is niet best. Als dat nu al gebeurt, als het eind van de preek is, dan oké, maar nu al. Zo, ik ga steeds hoger. Geweldig. Nee, maar veel van de dingen die ik vanochtend hoorde, die zullen ook wel terugkomen. Dus ook, denk wel, het woord van vanochtend, een stuk dingen die we gehoord hebben al eerder. Maar soms is het goed om verfrissing te hebben, om vanuit een andere kijk te zien, een ander beeld te scheppen. En ja, het is ook gewoon goed om inderdaad te beseffen, zo af en toe hebben we dat nodig om te weten wie we zijn in Christus Jezus. Hè, dat we gezeten zijn bij Hem. En dat we geroepen zijn de dingen te doen die op het bord komen. Maar dat het ook te maken heeft met een stukje basis. En deze ochtend wil ik ook daarover hebben, een stukje basis die bij nodig is inderdaad. Dat wij naar Jezus toe gaan en eerst bij Hem zijn. En dat we daarvan uit die basis gaan verder gaan en gaan werken. En Pieter die bad vanochtend ook al dat het woord mocht zijn als voedsel. Nou, dit is een voedselrijke preek deze ochtend. Er zullen nu ook een heleboel elementen zijn. Helaas geen cake. We gaan het doen met groenten. Ja, cake moet er bij de kinderen zijn. Voor de groenten hier. Maar dat is goed. En wil ik met jullie zometeen richting het Oude Testament gaan. Maar eerst gaan we een klein stukje lezen in Openbaringen. Openbaringen 10. Openbaringen 10, vers 8 tot en met 11. En er staat: en de stem die ik heb gehoord, had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken. En zij zeide: ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. Het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En werd mij tot mij gezegd: gij moet wederom profeteren over vele naties en volken en talen en koningen. En eigenlijk zo'nzelfde soort opdracht lezen we ook terug in Ezechiël 3. Gaan we nou niet naartoe. Maar dan krijgt ook de profeet Ezechiël de opdracht eerst het woord tot zich te nemen. Hij moet het eerst nemen. Het is hetzelfde woord, zoet als honing. En eerst eet hij zelf de woord voordat hij het overbrengt aan het volk. En dat zien we vaak. Het woord van God wordt ook vaak vergeleken met voedsel. Het is geestelijk voedsel voor onze geest, ziel en lichaam. En er komen verschillende voedingssoorten en voeding voor in het woord. Een daarvan is honing. In dit geval was het ook honing die werd gegeten. En honing wordt eigenlijk gezien als het superfood van die tijd. En zo zijn er nog meer vergelijkingen met aards voedsel tegenover het geestelijk voedsel in het woord. Maar dat is ook vandaag de dag zo. Superfood is toch al een lange tijd een soort van hot item. Het is een trend in de voedselmarkt die door veel mensen wordt gevolgd. En als we kijken, ja, wat is dan superfood? Superfood zijn voedingsmiddelen, vooral fruit, bladeren en zaden. Er zit heel veel goeds in. Hè? We kennen er wel een aantal. Ze zijn nu veelal te verkrijgen in alle supermarkten. Kochi-bessen en chiazaden en matcha. Ze worden aangeprezen, want ze bevatten hoge gehalte van mineralen, vitamines en secundaire plantenstoffen, zoals antioxidanten. In principe zijn ze natuurlijk wel waardevol als voedingsmiddel, maar ze zijn ook waardevol in geld. En er zijn er gelukkig ook wel lokale varianten, zoals haver en bosbessen. En we zien inderdaad met alle trends, en ook deze trend inderdaad, dat het ook wel een beetje de bestaande groenten verdrijft. Hè. We zijn een beetje uitgekeken op onze dagelijkse groenten die we altijd gewend waren. Want als je nou sec kijkt, dan zie je dat in gewone, hele doodnormale gewone groenten, wortel, spinazie, verschillende koorsoorten, daar zit eigenlijk ook al dat alles in wat er in het superfood zit. Dat zit er eigenlijk al in. En een van de weinigen die uitzondering maakt is broccoli, dat we ook wel vaak eten. Dus die categorie hebben. En we hebben nog een categorie. En de categorie noemen we de vergeten groenten. Kennen we die? Vergeten groenten? De kapsalon. De kapsalon, dat is een vergeten groente. Een moderne vergeten groente. En dat zijn de groenten die onze grootouders nog op tafel hebben gezet. Maar volledig uit de mode zijn geraakt. Het is niet meer modieus om zulke groenten te eten. En heel voorzichtig worden ze wel weer opnieuw ontdekt. Maar namen die, je denkt, nou ja, misschien Bepsen nog gekend. Pastinaak, schorseneren, ja, kijk. Aardpeer, meiraap, raapstelen, koolrabi, koolraap, postelijn. En dan had je nog zeekraal en lamsoor. Nee, die, zie je, dat zijn allemaal dingen. Het begint wel weer een beetje in te komen. Maar ze zijn eigenlijk al van die groenten, die soorten die eigenlijk al duizenden jaren gegeten worden. En we hebben ook veel van de groenten die we hebben, die we inderdaad overgenomen van de Romeinen, de Arabieren of andere werelddelen. En zo is het woord van God ook. Het liefst horen we de verhalen uit de Bijbel die superfood bevatten. De grote tekenen en wonderen. En inderdaad, hoe vaak zien we het vandaag de dag niet, dat allerlei mensen ook allerlei tekenen en wonderen achterna lopen. Dat zien we ook in gemeenten en kerken gebeuren. Dan zoeken we toch wel gemeentekerken op met een grote neonuitstraling. Waar de zalving van de Heer zichtbaar is en wonderen worden gedaan en genezing plaatsvindt. En ja, wij zoeken daar de ervaring, naar het gevoel. Zo is het ook als we willen werken, dan willen we het liefst ook gelijk werken onder de grote zegen van de Heer en de zalving van de Heilige Geest. Hè, willen we tegelijk de grote werken doen. Maar als we kijken naar veel verhalen in het woord, dan lezen we ook eigenlijk hoe doorsneegroenten die door een proces van groei worden omgezet naar superfood. Doorsneemensen die worden gebruikt en ingezet om bovennatuurlijke wonderen uit te voeren. En dat door een proces van luisteren, gehoorzamen. En geestelijke groei. Want soms hebben we het wel eens het idee. Wat kan ik? Ik ben een spruitje, ik ben bitter. Ik heb zoveel gedaan in mijn leven. Hoe kan God mij nou gebruiken? Ik, het spruitje. En toch, als God het water gaat geven en gaat begieten, Dan kunnen er geweldige dingen uit ontstaan, uit dat spruitje. Maar zo kunnen we ook de ontdekking komen dat, ja, dat de basis soms in de vergetelheid raakt. Net zoals bij de vergeten groenten. Maar zonder dat we die degelijke basis, kan een potentieel superfood omslaan in een giftig mengsel. En dan wil ik deze ochtend met jullie ook een verhaal over lezen inderdaad. Hè? Een verhaal die twee lijnen gaat volgen. De ene lijn brengt leven en zegen. De andere lijn brengt dood. En dit gaat ook over een groente. Liever gezegd een volledig onbekende groente zelfs. Zelfs voor degene uit die tijd. Waarvan de vinder hoopte dat het zou smaken als honing in de mond. Het bleek achteraf bitter te zijn in de buik. Het bleek geen ingrediënt te zijn voor het maken van een superfood. Maar het werd een giftig brouwsel. Dus laten we gaan lezen. Het boek dat vrij regelmatig terug lijkt te komen in verschillende preken. Maar waar ik ook wel geloof dat God juist ons daaruit veel lering wil geven. Dat is 2 Koningen. 2 Koningen 4. En dan van vers 38. We gaan lezen 2 Koningen 4, van 38 tot en met 44. En dat gaat ook over voedsel en geen voedsel hebben. En staat, toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. En terwijl de profeten voor hem gezeten waren, zeide hij tot zijn knecht, zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. Daarop ging er één naar het veld om groenten te plukken. En hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan kolenkwinten, zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot, want zij kenden ze niet. Vervolgens schepte men voor de mannen op om op te eten. Maar zodra zij van de moes hadden gegeten, schreeuwde zij het uit. De dood in de pot! De dood is in de pot, man gods! En ze konden het niet eten. Toch hij zeide, haal dan meel. En hij wierp het in een pot en hij zeide, schep op voor het volk, opdat zij eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot. En er was een man gekomen uit Baal Saliza. Deze man bracht de man gods in zijn tas brood van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers koren. En hij zeide, geef het aan het volk, opdat zij eten. Maar zijn dienaar zeide, hoe kan dit aan 100 man voorzetten? En hij zeide, geef het aan het volk, opdat zij eten. Want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Daarop zette hij hun voor. En zij aten en hielden over naar het woord des Heren. Het was zelf alweer een heel mooi stuk. En Elisa, we zien Elisa, die keert terug naar Gilgal. En eventjes weer om een klein stukje te schetsen van wat was Gilgal nou ook weer. Gilgal was de plaats van waaruit Israël Kanaän in bezit heeft genomen. Daar. In die tijd werd het volk besneden en hield het dus ook rekening met de heiligheid van God en de verwerpelijkheid van het boze vlees. Maar in het Gilgal van Elisa is dat anders. In het Gilgal werd ook de ontrouw van het volk gezien. Want er staat, toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. En wat was er gebeurd? Het oordeel van Leviticus 26... En allemaal Leviticus 26 als het goed is, hè? De zegen en de vloek. Daar waren vloeken op gekomen door God. Met name in vers 20 en 26. En die rustten op het volk. Want het volk en de koning waren overspelig de Baal gaan dienen. En het mooie is, van te midden van eigenlijk dit scenario, is er een overblijfsel over. Als je teruggaat naar 1 Koningen 19 vers 18... staat dat er 7000 over waren. Waarschijnlijk zijn dat 7000 mannen, vrouwen en kinderen geweest. Er stond niet precies wat, maar 7000 over. En onder die 7000 waren dus ook de profetenzonen. En dat was al mooi wat deze zonen deden bij elkaar. Die in plaats van dat ze gingen daar naar de profetenschool, de seminari zouden we nu noemen. In plaats van deze school te sluiten en zich bezig te houden met het voedsel te zoeken, zoals iedereen dat deed, blijft deze groep, kleine groep profetenzonen trouw bij elkaar komen, omdat zij de de noodzaak inzagen dat zij meer dan ooit onder het woord van God moesten zijn en onder het onderwijs van Elisa. Om samen te bidden en te strijden, te pleiten voor Gods troon, in voorbeden, smekingen en boetedoening voor het volk. En ze leefden ook uit een principe. Ze leefden uit het principe, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, van eten, drinken en kleding, zullen u toegeworpen worden. En er was niet alleen een fysieke hongernood gaande, maar ook een geestelijk. Geestelijk was het land schraal geworden. Dat klinkt deze tijd ook wel bekend, hè? En ik weet niet of zij in die geest, dezelfde geest, hebben gebeden. De kronieken komt hierna. Maar ik kan me voorstellen dat zij hetzelfde type gebed hebben gebeden, zoals wij hebben gebeden van 2 Kronieken 7, vers 13, 14. Door boetedoening te doen. En vervolgens lezen we dus, ze zitten voor hem. Eigenlijk aan de voeten van de profeet Elisa. En de profeet Elisa die hun onderwijst over de geschriften, het verstaan van de tekenen, van de tijd, de toekomst van de Messias. En daar gingen we natuurlijk ook voor in gebed. En eigenlijk het hele verhaal van koningen, 2 koningen over Elisa. Dan zien we ook dat er heel veel verhalen zijn. En ook dit verhaal zijn er veel parallellen met Jezus en zijn bediening. Elisa wordt ook wel gezien als een type beeld van Jezus. En net zoals bij Jezus, die op de mensenmassa op de berg zitten, aan de voeten van Jezus letterlijk. Jezus ook onderwijs geeft. Zien we dat Jezus en Elisa heel veel dingen gemeen hebben. En dit ook, ze staan ook met beide voeten in de werkelijkheid. Ja, want er is een dag van onderwijs geweest. En aan het eind van die dag zijn er ook 100 knorrende maagjes te horen. Deze mannen die hebben waarschijnlijk al een hele lange tijd al honger. En Elisa begrijpt dat. Dat zij het geestelijk voedsel nodig hebben, maar ook lichamelijk. En Elisa die geeft vervolgens een toch wel opmerkelijke opdracht aan zijn knecht Gehazi. Hij moet de grootste pot opzetten om moes te koken. Dat voelt toch wel tegenstrijdig, tegennatuurlijk, om zoiets te doen. Als je weet dat het een tijd is dat er grote voedseltekorten zijn, en ook in de wetenschap dat eigenlijk een kleinere pot ook voldoende zou zijn geweest, hè? Voor deze groep. Maar het zegt alles over het geloof van Elisa, die er zeker van is dat God in ruime mate zal voorzien. En eigenlijk, dan moet je thuis maar eens het hele hoofdstuk lezen vanaf 4, dan zul je zien hoe God overvloedig geeft. En vanochtend mochten we dat ook al horen in de getuigenissen, de getuigenis van Liesje. Want als je het begin van hoofdstuk 4 leest, dan lees je over de weduwe. En die heeft alleen maar een kruikje olie. En Elisa die spreekt daar het woord van God overheen. En ze zegt, nou, laat het maar stromen, laat het maar stromen. En deze vrouw heeft allerlei schulden uitstaan. En die olie die blijft maar komen. En ze kan maar vaten en vaten en vaten vullen. En alle schulden die ze heeft, die kan ze betalen. En ze heeft nog ruim over om te leven met haar zoon. Ja, en zo is dat ook nu, inderdaad, dat er een directeur naar je toe komt. Die zegt van, dan zeg je, ja, maar wat je wil gaan verdienen. Ja, of het genoeg is om je schulden te betalen. Zelfde God, die daar bezig is, die is nu ook nog bezig. En dat is mooi. Ja, want als de zegen van God ergens op rust, is er overvloed. Maar nou wordt het interessant, want het volgende gaat eigenlijk over het geloof van deze profetenzonen. Maar een klein deeltje, maar een paar zinnetjes. Maar er zitten wel een paar grote geestelijke lessen verborgen. Want we hebben gelezen dat Elisa had zijn knecht opdracht gegeven de grootste pot te nemen en er moes in te koken. Ja, waar deze moes dan precies uit bestond, staat niet beschreven. Maar ja, het is aan te nemen dat het een restant geweest is van de meel die er nog over was, aangelegd met water. En toen ik daar zo over nadacht met de voorbereidingen, toen dacht ik een beetje, had ik dat plaatje in mijn hoofd van de kinderen in Afrika. Als ze dan naar zo'n opvangkamp gaan of zo'n opvangschool en dan krijgen ze ook te eten. En dan het eerste wat ze eigenlijk krijgen, dan hebben ze allemaal van die hongerbuikjes. En het eerste wat ze te krijgen, dat is zo'n maispap. Die houten kommetjes zitten ze daar. En dan komt er zo'n moeke voorbij en die met een pollepel en dan plop, plop. En het ziet er helemaal nergens uit. Het is gewoon een soort van maispap. Zo'n manneke dat... Maar er zit precies alles in wat hij op dat moment nodig heeft, hè, om weer aan te sterken. En in dit geval zal het niet anders geweest zijn. En zo'n idee had ik dat die moes er wel zo ongeveer uitgezien heeft. Een vormloze, smaakloze, kleurloze brei. Maar die wel de nodige voedingsstoffen bevatte die jongens nodig hadden. En doordat er waarschijnlijk ook zetmeel ingezet was, die moes steviger te maken. Wat doet zetmeel natuurlijk? Het zet in je maag uit. En dat geeft ook gelijk een vol gevoel. Ja, wij kennen eigenlijk geen echte honger. Zoals een hongersnood. Sommigen van ons zijn wel opgegroeid met dagen van echte honger. Die hebben echte honger gekend. Maar niet eigenlijk als een volk. De laatste echte hongersnood die we hier hebben gekend is in de hongerwinter. In 1944-1945. En daar zagen we eigenlijk ook hetzelfde gebeuren. Mensen waren op een gegeven moment zo wanhopig dat ze de meest vreemde eetbare dingen zochten. En dan hadden we op een gegeven moment de grote steden hadden gaarkeukens. En die deelden soep uit. Nou, het was een beetje warm water met wat er nog eetbaar was of enigszins eetbaar leek. Of dat nou al aangetast was of niet. Het werd erin gemieterd en uitgedeeld. Maar mensen gingen zelf ook op zoek. Hè? En mensen gingen op een gegeven moment zelfs tulpenbollen eten. En andere plantenbollen werden gegeten. Van brandnetels werd soep getrokken. Op een gegeven moment was er koffie op. Dus van eikels werd er een koffiesuggeraad gemaakt. Met je eikeltjes koffie. En van rozenbottels werd er rozenbotten thee gemaakt. En men was zelfs zo wanhopig dat er zelfs geprobeerd werd gras te eten. Een echte honger doet vreemde dingen met de mens. Je ziet het ook al vaak terug en als je die survivalprogramma's ziet, op de Discovery bijvoorbeeld. En dat ze op zoek moeten gaan naar hun eigen eten. En dan hebben ze zo'n honger dat ze eigenlijk alles maar proberen aan te pakken. En soms ook gewoon bessen plukken die schadelijk zijn voor je. Of paddenstoelen gaan zoeken. En dat is tegenwoordig ook nog steeds populair, paddenstoelen zoeken. Maar telkens word je ook wel gewaarschuwd door de boswachter. Hè? Dat er gewoon soorten zijn die bijna identiek lijken op elkaar. En dat er één grote verschil is, dat de één eetbaar is en de ander kan uiterst dodelijk zijn als je de verkeerde paddenstoel eet. Maar goed, terug naar het verhaal. Een van deze profetenzonen besluit om op zoek te gaan naar een ingrediënt voor in ieder geval een beetje kraak en smaak aan die moesbrei toe te voegen. En uiteindelijk, lang zoeken, dan vindt hij een slingerplant en zitten vruchten aan. Kolenkwinten genaamd. Kolenkwinten. Dat nou weer. Ja, wat grappig is dat zij er zelf ook blijkbaar niet wisten, als we het verder doorlezen. Maar men denkt dat het geleken heeft op zure komkommers of augurken. En een ander commentaar, en daar kan ik mij ook wel iets bij bedenken, van dat sierfruit. Hè? Dat je in de herfst wel ziet dat je zo'n mooie mand neerlegt van die kalebassen. Hartstikke leuk om naar te kijken, maar zeker niet om te eten. Maar hij neemt ze mee terug. Hij snijdt ze op en gooit ze in de moespot erbij. Maar zodra ze van de moes gegeten hadden, schreeuwden ze het uit. De dood is in de pot, man gods. Ja, maar wat eigenlijk opvalt is dat we niet lezen dat deze man een bevel daartoe ontvangen heeft. De opdracht om de grootste pot op te zetten en de moes te koken was aan de knecht van Elisa. En Elisa was daar alleen maar bezig, de grote pollepel, die moes aan te roeren, die knecht. Had daar eigenlijk alleen maar oog voor wat zijn opdracht was. Maar in het geestelijke zien we ook hetzelfde principe soms. Hè? Zien we het ook wel eens gebeuren. Soms menen we dat we God een handje te moeten helpen door geestelijke taken en verantwoording op ons te nemen, waarin we door niemand gevraagd zijn of in groepen zijn. En dan spreek ik niet over de taken die ieder van ons kan vervullen. Zoals de weekgroepen. Iedereen kan koffie zetten en iedereen kan aan de deur staan en iedereen kan schoonmaken. Maar dit gaat in het bijzonder over de geestelijke taken. En we zien mensen soms taken oppakken en dan werken ze zelfs met dezelfde ijver, gelijk die als die van Martha was. Hè? Maar als we zo te werk gaan, dan is het gevaar dat we dingen in eigen kracht proberen te volbrengen. In plaats van onder de kracht en de zalving van de Heilige Geest. Op het moment dat je natuurlijk in eigen kracht te werk gaat, dan komt er nog een ander risico bij, die als een bijproduct ontstaat. Dat we eerder geneigd zijn om te reageren op een ander vanuit ons vlees. En niet zoals we vorige week hoorden inderdaad, dat vanuit de liefde van God naar elkaar, dan ga je vanuit je vlees reageren. Want je zet jezelf ook open voor bepaalde geesten. Het kan zijn een geest van afgunst, jaloezie. Dat je denkt van, ja, waarom krijgt die nou de taak en ik niet? Ik ben er al zo lang klaar voor. En dat brengt misschien ook weer een andere geest mee, van teleurstelling of afwijzing. Of een geest van kritiek. Want Martha die had ook kritiek. Die rent zich het vuur uit de sloffen om voor de gasten te zorgen. Zoals dat ook een goede gewoonte is in het Midden-Oosten. Om alles te zorgen voor je gasten. En op een gegeven moment bouwt het zich op. En op een gegeven moment kan ze zich ook niet meer inhouden. Ze gaat zelfs naar Jezus toe. En ze uit haar kritiek op haar, in haar ogen, luie zus. En ze zegt, Jezus, zeg er wat van. Zeg dat zij ook wat te gaan doen. Maar eveneens als Martha vergeten we dan dat we eerst moeten zitten aan de voeten van de heiland om te luisteren naar zijn onderricht. En pas als we zijn stem hebben verstaan, kan hij ook ons in zijn dienst gebruiken. En er bestaat nog een reëel gevaar wanneer we dit nalaten. Dat we dingen in onze eigen kracht gaan doen. En dan worden er soms ook elementen aan de pot toegevoegd. Die vreemd zijn aan het evangelie en aan de leer. En zulke vreemde elementen zijn ondanks de hongersnood altijd voldoende voorradig. Ze zijn er altijd. Deze man had ook geen enkele moeite om zijn kleed vol van deze kolenkwinten te verzamelen. Maar ze zijn echter dodelijk voor het geestelijk leven. En vele beseffen die uitwerken niet. Het stand ook, zij kennen ze niet. Zij kenden die kolenkwinten niet. En dat was vanochtend ook inderdaad. Dan is het zo goed van... Dat was eigenlijk geen einde die ook had bedacht bij zichzelf. Die nog de tegenwoordigheid van geest had. Laat staan de Heilige Geest. Om te denken van, laten we het eerst eens even proeven. Eens even een stukje van het spul nemen. Kijken of het inderdaad wel te kanen is. Maar onder het motto van beproeft alles en behoud het goede. Maar er was er geen een die dacht van, nou, laat het maar eens proberen eerst. En er was ook geen een die besef had en zei van, hey, laten we het eens gaan vragen aan de profeet. Hij zei, nou toch, Elisa. En hij heeft her en der gereisd, hij heeft ook heel veel dingen gezien, verschillende eten geproefd. Misschien dat hij het wel weet wat het is. Ook niet. Ja, en als we dingen inderdaad niet weten, dan is het gewoon goed om juist te gaan en te vragen aan iemand die geestelijke autoriteit heeft, geestelijk inzicht heeft. Maar ze gingen eigenmachtig aan het werk zonder de zegen en geestelijk mandaat af te wachten. En eigenlijk een voorbeeld hiervan vinden we bij mensen die ook daarmee bedoeld worden. In Handelingen 15. Handelingen 15, vers 24. Ze staan ook in de gelaten brief. Maar ik pak nu even de handelingen erbij. Ja, Handelingen 15, vers 24. En er staat, aangezien wij gehoord hebben dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden. Ja, wat wilden deze mensen dan brengen? En zij wilden de kolenkwinten van het judaïsme toevoegen aan het geestelijk voedsel dat God de gelovigen geven wil. En een klein stukje verderop kunnen we ook wel lezen, dat is Colossenzen 2. Daar gaat het ook over wat kolenkwinten kunnen zijn in het geestelijke. En Colossenzen 2, vers 16 tot en met 19. Er staat, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aangeschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk drinken. En terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt. En dat zie je gebeuren. Dat zijn die kolenkwinten. Dat zijn de beginselen van het vlees die toegevoegd worden aan het woord van God. Zij brengen echter de dood in de pot. En Paulus moest zelfs uitroepen naar deze mensen op een gegeven moment. Ik vrees voor u dat ik misschien te vergeefs aan u gearbeid heb. En dan kan men de kolenkwinten fijn snijden, zoals de man deed, die profetenzoon deed, zodat ze totaal niet meer te herkennen zijn. Hij doet echter aan de fatale uitwerking niet af. En Paulus wekt Timotheus ook op om zich Goden beproefd voor te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid recht snijdt. 2 Timotheus 2, vers 15. En het voedsel moet dus gesneden worden in de juiste proporties en op de juiste wijze. En dat zien we ook, als we teruggaan naar het verhaal, dat zien we ook terug bij deze profetenzonen. Die hele actie van groenten zoeken, het antwoord op de profetische opdracht, de strijd tegen de honger in het land. Het is op een gegeven moment een eigenmachtig project geworden. Wel een goed bedoelde actie, dat is zeker. Maar eigenmachtige actie, hun eigen goede doel. Het hangt van henzelf af. En als zij het niet doen, doet niemand het. En op het moment dat je dat die manier doet, dat is de dood in de pot. Want overgeleverd aan zichzelf. En er zit ook voor ons het gevaar in. Hè? Als we eigenmachtig op eigen houtje taken en rollen op ons gaan nemen. Als er iets misère kan brengen, dan is dat wel. Dat het van ons afhangt. Want dan wordt het ons project. Dat kan de kerk zijn, kan pastoraat zijn, diaconaat, verkondiging. Elk ander project dat we voor de Heer mogen doen. En dan hoor je ook vaak zeggen, ja, ik heb het zelf van de God ontvangen. Ik doe het werk van de Heer. Ja. Gevraagd door. Bevestigd door. Ingezegend door. En dan, als we op die manier te werk gaan, dan wordt het me. Als ik het niet doe. Dat is de dood in de pot. En Martin Luther, die verzuchtte zelfs een keer. Zou ik op mezelf zijn aangewezen, ik zou alles bederven. Maar dan is gelukkig ook Jezus daar. Want hoe ernstig is het als de pot waar leven hoort te zijn, de dood heerst. Gelukkig is er een geneesmiddel, maar dat is Jezus alleen. We hebben vanochtend ook over getuigd, gesproken met elkaar. Zoals de discipelen op een gegeven moment de verheerlijking op de berg. En iedereen is weg en zij zagen niemand dan Jezus alleen. En als we kijk in de geschiedenis van Mozes en als die van Elisa, vinden we eigenlijk het gebruik van een middel dat eigenlijk ook in eerste instantie geen verband lijkt te houden met het probleem dat er heerste. We kijken naar Mozes, die gooide een hout in het water van Mara en het werd zoet. Hij sloeg met een staf op een rots en er kwam water. Elisa, die wierp zout in de bron te Jericho en het water werd gezond. En hij wierp een hout in het water en de bijl kwam door. En bovendrijven. Zoals we de preek van Harry hoorden. En hier werp hij meel in de pot en de dood verdween. En natuurlijk heeft dit een betekenis in bestand en verband. Hè. De verband ligt echter niet in het vlak van ons menselijke logica. Maar moeten we echt zoeken in het geestelijke. We hebben dan geestelijke ogen en oren nodig. Want uiteindelijk spreekt het ons alles van Christus en zijn werk. Volgens uitgebreid ook bij stilgestaan. En evenals als het manna is het meel een beeld van de Heer Jezus. En dat is ook een mooie geestelijke les voor ons. Waar Christus ingebracht wordt in een geestelijk dodelijke toestand. Dat daar werkelijk voedsel verstrekt wordt. Eén persoon brengt dood in de pot. Er is ook één persoon die het dodende beginsel vervangen kan doen door het leven. En dat is Christus. En Jezus getuigde zich ook daarvan over zichzelf in Johannes 6. Het hele hoofdstuk gaat erover. Het brood des levens. Maar met name in vers 48 en 51. Daar staat, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Het meel wordt in de pot geworpen en er opgescheppen uitgedeeld. Toen was er niets kwaad in de pot. En als zulke dingen gebeuren, is gelukkig de genade en de heilzame werk van Jezus. Ook al gaan we in de fout. Maar tot zover het zure gedeelte. Nou gaan we over naar het zoet. En we hebben gekeken naar hoe mensen buitenom de zegen, de zalving van God proberen te werken. En wat dat voor effecten heeft. Laten we gaan kijken wat er gebeurt wanneer we wel onder de zegen van God zijn. Want dan komt er op een goede dag komt er een boer uit Baal Saliza die 20 gersten broden en wat groene aren brengt. En die aren kunnen geroosterd worden en je kan er pap van koken. En die broden worden heel nadrukkelijk aangeduid als eerstelingen en zijn bestemd voor de man Gods. En dat is even goed om te onthouden. Want wat die boer brengt behoort tot de eerstelingen van de oost. En heel Israël weet ook, die zijn voor de Heere en worden gegeten door de priesters. En het zegt ook wat van die boer. Er staat verder helemaal niks beschreven van die man. Een paar kleine dingetjes, maar we kunnen er wel heel veel uithalen. Dat hij bijvoorbeeld komt uit het dorp Saliza. En als we blijken de naamsverandering, is dat Baal Saliza geworden. En daar worden de afgoden gediend. En ja, deze man is blijkbaar een van die 7000 die de knie niet voor Baal gebogen heeft. En anderen brengen de eerstelingen in het heiligdom van Baal. En misschien is deze man wel de enige die de eerstelingsgaven naar de Heere brengt. Ja, hij heeft een probleem. Het heiligdom in Jeruzalem, dat is praktisch onbereikbaar geworden. Hij kan er niet naartoe. Maar hij brengt zijn gaven naar Elisa. Want hij weet, het is iets wat hij zeker weet, de drager voor Gods woord. En hij weet, daar is God zelf, waar zijn woord is. Dus niet waar de vormen zijn, maar waar het woord is. En dat is mooi. Het is mooi dat te beseffen. En het gaat door. En hij zeide, geef aan het volk opdat zij eten. En mooi is, Elise past hier weer hetzelfde principe toe als met de bijl. Hè? Hij zegt niet, geef maar, dan deel ik het uit. En hij geeft opdracht aan zijn knecht, zoals hij dat deed aan de profeten zo met de bijl. En Jezus deed het met zijn discipelen. En die zei ook, geef maar die 5 broden en 2 vissen. Hij zegende het en gaf het vervolgens weer aan de discipelen om het uit te delen. Hij deed het zelf niet. Maar het grote verschil tussen Elisa en Jezus is dat Elisa het woord van de Heer sprak. En Jezus voedde door zijn woord. Elisa sprak het woord en Jezus is het woord. En terecht vraagt de knecht, dat kan een terechte vraag zijn, dat hadden de discipelen ook. Hoe kan ik aan 100 man voortzetten? Ja. Zoveel was het ook weer niet. Maar wat wij echter hebben, wil God heiligen en zegenen. Niet wij kunnen het volk te eten geven, maar hij doet het met gebruikmaking van ons. En dan wordt men niet alleen verzadigd, maar er is over. Nooit is er een geestelijk voedseltekort als wij maar handelen naar het woord des Heren. Want als we het vergelijken met nu, dan is deze wereld eigenlijk de Baal Salisa voor ons. Waarvan de Heer de Baal Satan is. Het woord zegt ook, want hij is de overste der wereld. Maar deze wereld wil God maken tot een toneel waar zijn majesteit gezien en aan zijn zegen genoten wordt. Want God gebruiken kan zijn niet onze eigen kwaliteiten, maar datgene wat we in de Heer Jezus bezitten. Hij is het meel, hij is het brood, hij is het koren des lands. Hij is geen voedsel, geen zegen buiten hem. En eigenlijk tot verwondering van die knecht, die denkt dat er veel te weinig is voor al die mensen, blijkt de belofte van de Heer in vervulling te gaan. Men zal eten en overhouden. En waar het woord van de Heer is, daar is het brood des levens, Jezus Christus. Een milde overvloed tot verzadiging. Maar het begint bij de basis. Eigenlijk zijn het soms de vergeten groenten. Eerst zullen we zelf moeten zitten aan de voeten van Jezus. En te leren luisteren naar zijn stem. Zijn stem leren te verstaan. Gevoed te worden met het zuivere woord van hem. Gehoorzaam te zijn aan zijn woord. Gehoorzaam te zijn aan zijn stem. En dat de godsvrucht eigenlijk zichtbaar wordt in ons leven. En de vrucht van de geest steeds zichtbaarder wordt in ons leven. Zodat we zelf het rechte spoor bewandelen. En dat we eigenlijk, zoals Paulus dat tegen Timotheus zei, dat we net zoals Timotheus mens Gods genoemd worden. Dus als wij zijn woord spreken in de wereld, dat het krachtig, zuiver en recht zal zijn. En dat het zal smaken als honing in de mond. En dat het niet bitter zal zijn door de maag, door kolenkwinten. En dan zullen wij ook tot een licht en tot een zegen tot de volken mogen zijn. En dat was het voor deze ochtend. Ik wou brengen. Amen.